Het is kerst. En we vieren de geboorte van een kind. Nee, we vieren de geboorte van het kind. En de profeet Jesaja, die profeteerde al zo'n 2700 jaar geleden. Dus 700 jaar voor de geboorte van Jezus was daar de profeet Jesaja in het Oude Testament. En die profeteerde al de volgende krachtige woorden over de Zoon van God die geboren zou worden. Jesaja 9 vers 5 en 6. Daar staat, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Groot is zijn heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Jesaja, een moeilijk boek. Maar ook een heerlijk boek. En hier als profeet schept hij een al jubelend zou je kunnen zeggen, een beeld van de zoon die geboren zal worden uit het huis van David. Uit de geslachtslijn van koning David. En er zijn maar weinig teksten in het Oude Testament waar zowel het goddelijke als tegelijkertijd ook het menselijke karakter en wezen van de Messias die zal komen. En zoals later ook meer gesproken over de beloofde Messias. Maar weinig teksten die tegelijkertijd dat goddelijke en dat menselijke karakter daarin aanspreken en naar voren laten komen. Een kind is ons geboren. Het kind. En wat van dit kind gezegd wordt, gaat tegelijkertijd al ons menselijke denken ver te boven. Het kan niet gaan over een aardse koning die nog moet komen. Dit moet wel gaan over de grote koning die nog zal komen. De Messias. Die beloofd is als eerste aan het volk van Israël. En het is natuurlijk best opmerkelijk. Dat een profeet hier verlossing aankondigt. En dat zal komen door een kind. Door een baby. Dat is het tegenstrijdige van kerst. Blijkbaar is God zo machtig. Dat hij kan bevrijden. Dat hij kan overwinnen. Dat hij kan heersen door het zenden van een kind. En dat maakt iets duidelijk. Dat laat ons iets heel groots zien. Want God maakt hierbij mee bij voorbaat duidelijk dat zijn overwinning over kwaad, zijn overwinning over arrogantie, zijn overwinning over oorlog, zijn overwinning over egoïsme en onverschilligheid, dat gaat via de weg van kwetsbaarheid. Via de weg van transparantie. Via de weg van nederigheid. Altijd weer de onderste weg. Dat is de weg. Waardoor vijandschap uiteindelijk zal worden omgebogen in vriendschap. Met God en tussen mensen. En even als eerder in Jesaja is de naamgeving van de zoon belangrijk. In hoofdstuk 7 wordt de zoon al aangekondigd als de naam Immanuel. God met ons. En de naam bestaat hier in Jesaja 9 uit 4 titels. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dat is ook loos één naam. Dat is natuurlijk ook veel te weinig om het meest bijzonderste kind wat geboren is ooit maar ergens te kunnen benoemen en te kunnen beschrijven. En wat zo mooi is, wat we kunnen vaststellen door de hele Bijbel heen, door de hele wereldgeschiedenis heen, door het leven van ons heen, in onze gemeente, in onze persoonlijke levens, dan zien we en dan geloven en dan erkennen we en dan moeten we vaststellen, het is waar. Jezus heeft al die verschillende namen daadwerkelijk waar gemaakt. In zijn leven, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstaan, in zijn woorden, in zijn werken, in zijn wonderen. Al die namen, ze zijn waar. Het gaat echt over Jezus. En als eerste hier in Jesaja 9 wordt de aangekondigde zoon aangekondigd als wonderbare raadsman. Dit kind ontvangt de wijsheid. Ontvangt de wijsheid om te onderwijzen en advies te geven op een manier die bovennatuurlijk is. Inzichten die wij niet zouden kunnen bedenken. En dat zien we natuurlijk ook in het leven van Jezus, wat zich na zijn geboorte ontvouwt. Want zijn raad is wonderbaar. Laten we maar een aantal van zijn uitspraken op een rij zetten. Dan zie je dat zijn raad is wonderbaar. Tegengesteld op wat wij van nature zouden denken dat logisch is. Of misschien wel zouden denken dat goed is. Want Jezus is het die duidelijk maakt dat er kracht zit in kwetsbaarheid. Hij is degene die zegt en die laat zien dat ware overwinning begint bij overgave. Jezus is de wonderbare raadsman als hij vertelt en ook laat zien dat er leven is in de dood. Hij is degene die het advies geeft om je vijanden lief te hebben. Hij is degene die zegt dat het beter is om te geven dan te ontvangen. Wonderbare raadsman. Hij was het die stelde dat vele laatste zullen de eerste zijn. Vele eerste zullen de laatste zijn. En hij gaf het geweldige advies om niet heel druk te wezen te zijn met het verzamelen van allerlei schatten hier op aarde. Maar bezig te zijn met het verzamelen van schatten in de hemel. Waar ze niet kunnen wegroesten, waar ze niet gestolen kunnen worden. Zijn raad is echt wonderbaar. Want hij zei ook dat wij qua geloof toch vooral moeten worden als de kinderen. Eenvoudig gelovend. Gewoon vertrouwen dat wat God zegt, dat het waar is. En niet alleen maar lopen beredeneren en het allemaal maar lopen te beargumenteren. Maar geloven als een kind. Dat is wat Jezus als wonderbare raadsman ons voorhoudt. En hij stelt jullie, gelovigen met je geest van God, in ons. Wij zijn het zout van de aarde. Wij mogen het licht van deze wereld zijn. En hij vertelt als wonderbare raadsman dat geloof zo klein als een mosterdzaadje al genoeg is om bergen te kunnen verzetten. Er kan zoveel vrucht ontstaan in een leven waar het geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje. Als het geloven is als een kind, dan gebeuren daar grote dingen doorheen, zegt onze wonderbare raadsman. Hij was het die zei dat de mens niet is geschapen voor de Sabbat, maar dat de Sabbat is geschapen voor de mens. Hij is het die alle religie ontmaskert. En die duidelijk maakt, het gaat om relatie. Het gaat om relatie, om het leven in harmonie, in relatie met de Vader. En hij was het die stelde, maak je geen zorgen voor morgen. Want morgen heeft genoeg aan zichzelf. Leef hier en nu en leef met mij, want ik ben erbij, want Immanuel is mijn naam. En hij was het, als wonderbare raadsman, die als eerste het advies gaf om anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Jezus, de wonderbare raadsman. En dan is mijn vraag, voor wie zou deze naam van Jezus eigenlijk wel een grotere rol mogen gaan spelen in jouw leven? Omdat het in jouw leven nog zo vaak draait om jouw eigen inzicht. Om je eigen wijsheid. En dat je eigen wijsheid en je eigen manier van argumenteren eigenlijk boven de wijsheid van God plaatst. Dat God daar wel allerlei principes voor aanreikt in zijn woord, in hoe je verschillende levensgebieden zou kunnen inrichten, maar dat je eigenlijk zelf bepaalt, wat past mij daarin wel en wat past mij daarin niet. Wat neem ik ter harte, omdat het mij eigenlijk ook wel uitkomt en wel past in hoe ik het leven zie. En wat schuif ik maar gerust aan de kant, want het komt me niet zo goed uit. Ik heb geen zin om daarin te luisteren naar de wijsheid van God. En ik bepaal zelf wel hoe ik dat stuk van mijn leven inricht. Dan is het misschien nodig dat je zegt, joh, Jezus als wonderbare raadsman. Ja, die naam mag een grotere rol gaan spelen in mijn leven. Wie zegt er op dit moment ja? Ja, ik wil standvastiger worden in het zoeken naar zijn perspectief. En ik wil mijn wil aanspreken. Ik wil bereid zijn om ook daadwerkelijk de keuzes die ik maak op allerlei levensgebieden. Of het gaat om relaties, om geld, om tijd, om hoe je maar met dingen omgaat. Ik wil ervoor kiezen dat ik meer ga luisteren naar hem. Dat als hij mij wonderbare raad geeft die misschien wel ingaat tegen wat ik fijn vind, tegen wat ik prettig vind, dat ik bereid ben om mijn leven daarna in te richten. Is het voor jou deze naam die groter mag worden in jouw leven? Maar Jezus is niet alleen maar wonderbare raadsman. Hij is ook een goddelijke held. En de naam goddelijke held, of in andere vertalingen lezen we sterke God. Ja, dat is voor het Oude Testament uitzonderlijk Omdat een mens daar niet vergoddelijkt wordt. Een kind wordt niet vergoddelijkt. He, een Israëlitische koning kon nog wel beschreven als een soort onderkoning, onder God. Maar deze uitdrukking gaat veel verder. Het kind dat geboren wordt, beschikt daadwerkelijk over goddelijke macht. En zal daardoor ook daadwerkelijk het kwaad kunnen verslaan. En deze benaming, goddelijke held, sterke God, maakt duidelijk dat wij in Jezus God zelf ontmoeten. Jezus zegt ook, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Jezus is niet God op de tweede plaats. Jezus is zelf door en door God. En hij is daardoor ook al onze aanbidding waard. Het Nieuwe Testament noemt hem in Romeinen 9 vers 5 ook Christus. Hij die God is, die boven alles verheven is en geprezen zij tot in eeuwigheid. Oh, als wij Jezus kennen, als we hem gaan aanroepen bij zijn naam sterke God, dan kunnen wij ook omleren hoe wij goed omgaan in dat spanningsveld wat er altijd is tussen zwakheid en sterkte. Want wij zijn vanuit zelf soms zomaar zo zwak. Wij waaien soms zomaar weer met allerlei winden meer. Of we zakken zomaar weer op onze knieën. Of op, nou was maar op onze knieën, maar soms op onze bank. En we ploffen maar neer en we laten maar gebeuren. Want we hebben die innerlijke kracht niet. Om stappen te zetten, om keuzes te maken of om te vertrouwen dat God ons lot zal keren. Maar als we in Jezus geloven, dan woont zijn geest in ons. En dan hebben we de beschikking over goddelijke kracht in ons. Goddelijke held. Nou, jij en ik zijn ook goddelijke helden door de kracht van God in ons. Niet om hier een heel succesvol en rimpeloos leven te leiden, maar wel om meer en meer op Jezus te gaan lijken. In karakter, maar ook in daden en in woorden. En met Paulus mogen we zeggen, joh, ik ben tegen alles bestand. Niet uit mezelf. Niet uit mijn eigen kracht, maar door hem die mij kracht geeft, Filippenzen 4. En hij zegt ook in 2 Korinthe 12, en dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus zichtbaar kan worden in mij. En dan is mijn vraag, wie van ons, voor wie van ons zou deze naam van Jezus eigenlijk wel een grotere rol mogen gaan spelen in jouw leven. Dat je je maskers laat zakken. Dat je de goede schijn niet langer probeert op te houden, maar dat je eerlijker wordt. Dat je kwetsbaarder wordt. Dat je laat zien aan Jezus, maar ook aan de mensen om je heen, waar je echt mee worstelt. Wat er leeft in je hart aan pijn, aan verdriet, aan worstelingen. Dat het er mag zijn. Dat je stopt met je Facebook en Instagram platform te gebruiken om te laten zien dat het eigenlijk allemaal wel goed gaat, terwijl je van binnen in de woestijn zit. Stop daarmee. Wees kwetsbaar, wees eerlijk. Laat hem de goddelijke held zijn op Facebook. En niet jezelf. Laten we onszelf eerlijk presenteren in wat er is en wat er speelt. De worstelingen waarmee we te maken krijgen. We hebben er allemaal mee te maken. Laat maar zien waar je angst zit. Kom er maar mee tevoorschijn. Waar je pijn over hebt. Geef gewoon ruimte aan de twijfel die soms zomaar de kop kan opsteken. Want pas als ik zwak ben, pas als jij zwak bent, ja, dan kan Christus sterk worden in ons. Dus mijn vraag, wie zegt, joh, dit is voor mij. Dit is voor mij. Dit moet ik echt gaan beetpakken. Ik wil me niet meer langer groot houden. Ik wil het niet langer op eigen manier doen. Ik wil leven in afhankelijkheid en in vertrouwen dat hij mij de kracht zal geven die ik nodig heb. Ik ga niet langer zelf proberen te fixen. Ik ga me niet groot houden. Ik ga eerlijk worden. Ik ga mijn hart laten zien. Het mag er zijn. Mijn worstelingen mogen er zijn. Jouw worstelingen mogen er zijn. En we mogen daarin elkaar ook bemoedigen om de blik gericht te houden op Jezus. Hij is onze goddelijke held. En zeg dan ook maar gewoon tegen Jezus, Heer, laat me groeien. Help me om te groeien in kwetsbaarheid. Breek de trots. Breek het af, Jezus, in mijn leven. Als je weet dat er trots is in je leven, nodig hem eruit. Beleid die trots. En vraag hem om de trots en ook de ongezonde hang naar de bevestiging van andere mensen. Breng het bij Jezus. Hij wil jou bevestigen. Hij wil krachtig zijn in jou, want hij is goddelijke held. Maar hij is niet alleen maar wonderbare raadsman. Hij is niet alleen maar goddelijke held. De beloofde Messias, het kind dat geboren wordt, is ook eeuwige vader. Een kind wordt nu al bestempeld als eeuwige vader. En vele koningen die hebben zich wel gepresenteerd als vader van het volk. Maar het was altijd maar tijdelijk. Het was altijd maar beperkt. Maar hier gaat het over een eeuwige vader. En in het volgende vers blijkt er dat hij eeuwig zal regeren. De eeuwigheid. Oh, dat perspectief hebben we soms weer, of soms, dat hebben we zo nodig. Want ons leven dreigt soms zomaar weer af te zakken naar oppervlakkigheid. We raken soms zomaar weer in de greep van wat hier op aarde allemaal wel niet belangrijk zou zijn. En dan slaat zo makkelijk ook de vervlakking toe. Maar God geeft ons zijn Zoon. En in Hem, in Jezus, komt de eeuwigheid de tijd binnen. En mag ons perspectief op hoe wij het leven zien ook veranderen naar het perspectief van de eeuwigheid. In Hem, in Jezus, krijgen we oog voor de hogere, maar ook voor de diepere dimensies van ons leven. Want Jezus is de schepper van de eeuwigheid. En Hij is de vervulling van ons verlangen naar eeuwig leven. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1 vers 2. Over Jezus gaat dat. Het leven is verschenen. We hebben het gezien. En wij getuigen ervan. Wij verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was. En aan ons verschenen is. God heeft ons gemaakt. Geschapen voor de eeuwigheid. Hij heeft de eeuw in ons hart gelegd, zegt prediker. En dan is mijn vraag. Ja, voor wie van ons zou deze naam van Jezus, eeuwige Vader, een grotere plek, een grotere rol in jouw leven mogen innemen? Want je leeft nog zo in het hier en nu. Je bent nog zo bezig met het leven hier en nu en het in dit leven, ja, soms maar gewoon zo leuk mogelijk hebben. Dat je dat hele perspectief op de eeuwigheid eigenlijk aan het kwijtraken bent. Of misschien nog nooit hebt gehad. Terwijl ons leven, dit leven hier, is maar zo'n stukje op de eeuwigheid. En we maken ons soms zo druk over het hier en nu, dat we het nu maar vooral goed hebben en gezellig hebben. Terwijl het daar lang niet altijd om zou moeten gaan in onze levens. Het is niet erg om het goed en gezellig te hebben. Jezus heeft ons welzijn ook zeker op ogen. Maar tegelijkertijd, oh, we zitten soms zo naar beneden te kijken. Speel de film eens verder af. Hoe eindigt jouw leven? Als je vanaf de dag van vandaag dezelfde keuzes blijft maken die je nu maakt in je leven. Hoe eindigt het? Wat gaat Jezus tegen jou zeggen? Gaat hij zeggen, goed gedaan. Jij, trouwe dienaar, ga in tot het feestmaal van de Heer. Of gaat Jezus zeggen tegen jou, joh, wat fijn dat je er bent. Maar wat jammer. Dat je focus op aarde zo lag op je eigen persoonlijke comfort. Dat je focus zo was, oh, als ik maar gelukkig ben in dit leven. Dat je onderweg het perspectief van de eeuwigheid verloren bent. Hoe is het met jouw perspectief op de eeuwigheid? Ga het leven meer beschouwen vanuit dat perspectief. Het hoeft niet allemaal hier en nu. Het is niet altijd leuk. Het gaat niet altijd gemakkelijk. Nee, dat is een feit. Dat is het leven. Welkom in het leven op aarde. Het is niet altijd makkelijk. Het hoeft ook niet altijd makkelijk. Als we maar het perspectief houden op de eeuwigheid. Daar waar Jezus wel degelijk alle tranen zal afnemen. Daar waar er geen ruimte meer is, omdat er geen noodzaak meer is voor verdriet, omdat alles in ons vervuld zal worden in Hem. Dus zoek geen vervulling in de dingen van deze aarde. Zoek je vervulling in Jezus. Hij legt de eeuwigheid in ons hart. En dat mag ons perspectief zijn. En dan mag ons gebed zijn. Heer, leer ons zien met uw ogen. Leer ons kijken naar ons eigen leven vanuit uw perspectief. En niet langer vanuit ons eigen perspectief. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. En tot slot vredevorst. En aan zijn vrede, zegt ook Jesaja 9, zal geen einde komen. En die naam vredevorst, ja, daar lopen al die andere namen op uit. Een koning die komt in vrede. En een koning die komt om vrede te brengen. Door hem. Door Jezus zal er op een of andere manier, dat was toen nog niet helemaal duidelijk, zal er weer vrede mogelijk zijn met God. Zal de relatie hersteld kunnen worden met God. En vandaar het ook de relatie tussen mensen onderling. Want Jezus is vredevorst. Hij is de vredevorst. En deze vrede, hè, het mooie woord wat we wel kennen, de shalom van God. Dat is ook veel meer dan alleen maar het ontbreken van oorlog. Ik wil zeggen, ja, wij leven in vrede in dit land. Want wij zitten nu niet in oorlog. Op een paar vredesmissies na, die gaan over oorlogsgebied. Wij leven in vrede. Oh, maar er is soms zo totale onrust en wanorde in ons hart. Dan kunnen we niet spreken dat er vrede is in ons leven. Vrede is veel meer dan alleen maar de afwezigheid van oorlog. Shalom betekent niet alleen maar die vrede. Het betekent welzijn. Op alle vlakken van het leven. God geeft ons Jezus. In hem komt shalom, komt vrede op aarde. Want hij is de vredebrenger, de vredevorst. Zijn aanwezigheid brengt rust. Ik merk het altijd weer in mijn leven, als ik een situatie denk, oh, hoe moet dit, of ik snap het niet, of ik zak weg. Als ik Jezus zoek, als ik hem aanroep als vredevorst, ja, dan daalt soms zomaar weer zijn shalom neer in mijn hart. En dan wordt mijn blik anders. Dan wordt mijn perspectief anders, omdat er vrede is. Ik sprak deze week nog met een broer uit de gemeente die een paar weken geleden is ontslagen. Op een hele nare manier. Maar er was vrede in zijn hart. En er was verwondering in zijn bedrijf. Hoe kan dit? Dat jij zo rustig bent. Ik snap het niet. Je zou boos moeten worden. Je zou moeten schreeuwen. Je zou erg moeten vloeken. Maar ja, dat doe je niet als christen. Dus, maar je zou wel heel boos moeten worden. En jij bent zo rustig. Wat is dat? Er werden aparte gesprekken aangevraagd dat ze wilden weten waarom er toch die vrede was. Het was en het is de vrede van Jezus die al onze omstandigheden overstijgt. Je kunt midden in de shit zitten. Je kunt midden in de problemen zitten. Je kunt worstelen, je kunt ziek zijn. En toch kan daar in alle omstandigheden, niet alleen maar als het fijn is, ook als de omstandigheden niet fijn zijn, kan daar altijd de vrede van Jezus zijn. Want hij is vredevorst. In elke omstandigheid. Als we Jezus kennen. Als we hem noemen bij zijn naam vredevorst. Dan leren we ook omgaan. Beter. Tussen dat spanningsveld. Tussen onrust die er kan ontstaan. Vaak door omstandigheden in ons leven. En de vrede. Die hij wil geven. In alle omstandigheden. Paulus zegt in Filippenzen 4. Wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. En dan zal God vragen wat we nodig hebben. Dan geeft hij ons in ieder geval zijn vrede. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. We kunnen niet meer redeneren, we kunnen niet meer argumenteren. We hebben het niet allemaal op een rij en dat hoeft ook niet. Want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Vraag het maar aan God. Het staat er echt. Vraag hem maar wat je echt nodig hebt. En hij geeft jou in ieder geval zijn vrede. Volkomen vrede. En we lezen in de Bijbel die belofte van vrede niet afhankelijk is. Zoals ik al zei, van omstandigheden. Je kunt het altijd ervaren. In de donkerste periode. Bij je grootste uitdagingen of bij de diepste worstelingen zijn vrede. Kan ook daar zijn. En dan is dus ook de vraag vanochtend. Voor wie van ons zou deze naam een grotere rol in jouw leven laten mogen spelen? Omdat je zo snel schiet in onrust. Als het leven zich niet ontvouwt zoals jij denkt dat het zou moeten. Als de omstandigheden niet meer prettig zijn. En je meteen in de paniek schiet. Of meteen in de onrust schiet. Of meteen de bezorgdheid weer de overhand neemt. Voor wie zou deze naam van Jezus als vredevorst een grotere rol mogen gaan spelen? Dat je meer gaat vertrouwen. Dat je meer gaat geloven dat God er is. Ik ben Immanuel. God met ons. Hij is er altijd bij. Hij is er overal bij. Hij zal ons nooit loslaten. Wat onze omstandigheden ook zijn. Het is Jezus zelf die zegt, kom tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Amen. We gaan bidden. En daarin gaan we ook Jezus aanroepen bij die vier namen. En ik wil je uitnodigen als jij in je hart hebt gezegd, ja, één van die namen spreekt er vanochtend, springt er uit voor mij. Eén van die namen zou echt meer ruimte moeten krijgen in mijn leven. Ik weet dat het nodig is. Ik weet dat het goed is. Ik weet dat het Jezus recht doet als ik dat doe. Dan nodig ik je uit om dat ook naar hem uit te spreken in gebed. O Jezus, deze naam. Ik geef u de ruimte om die groter te laten worden in mijn leven. En misschien zit je hier. En ben je nog in die zoektocht naar wie Jezus voor jou is. Het is kerst. En dan nodig ik je uit dat je het ook echt kerst laat worden in jouw hart. Dan nodigt Jezus je uit om te zeggen, oh, ik verlang zo dat ik ook in alle opzichten in jouw leven vredevorst mag zijn. Dat ik als eerste voor jou de vrede met God de Vader mag herstellen. Want hij ging van de wieg naar het kruis. Hij droeg daar de straf voor al onze zonden, voor al onze fouten, zodat wij weer kunnen en mogen naderen voor de troon van de genadige. Want God is genadig. Jezus, het Lam van God, hij droeg de straf. Ook voor jou. En als jij hier zit en je staat naar voren, die stap om je leven wel of niet aan hem toe te wijden. Voor het eerst of misschien wel opnieuw omdat je weg was. Oh, dan nodig ik je uit namens hem. Geef je leven over aan hem. En in het gebed zal er ook ruimte voor zijn. Dan zal ik je ook vragen als je dat op dat moment wilt om je hand op te steken. Niet voor mensen om je heen. Ik vraag iedereen om ook de ogen te sluiten. Niet voor mij. Maar voor de Heer en voor jezelf. Dat je zegt op dit moment. Heer, ik geef mezelf aan u. Hier ben ik. Oh ja, wilt u ook mijn vredevorst zijn? En ik geef u de ruimte om wonderbare raadsman te zijn. Goddelijke held in mij. Eeuwige Vader. En dan bid ik ook voor je. Dus zullen we samen bidden. Heer Jezus, het is kerst. Immanuel. God met ons. U bent ook hier, Heer Jezus. Heer, ook dat gaat al meteen ons verstand te boven. U kwam op aarde 2000 jaar geleden. Als kind. Kwetsbaar, nederig, weerloos. Heer, dat was de weg naar overwinning. En u was opnieuw kwetsbaar, nederig en weerloos aan het eind van uw leven. Aan het kruis van Golgotha. Waar u de straf droeg voor al onze zonden. En Heer Jezus, we hebben een aantal, er zijn er nog veel meer, een aantal van uw namen uitgesproken deze dienst. En u bent het allemaal. En u hebt het allemaal waargemaakt in uw leven, in uw wandelen, in uw woorden, in uw werken. In onze persoonlijke leven, het leven van deze gemeente. We zien het Heer. U bent het nog steeds. U bent ook vandaag wonderbare raadsman. U bent ook vandaag goddelijke held. U bent ook vandaag eeuwige Vader. En u wilt ook zo graag vandaag onze vredevorst zijn. Vrede op aarde begint bij vrede in de harten van mensen. En Heer, we hebben de namen bekeken. U kent ons. U weet welke namen we ruimte geven in ons leven. U weet ook welke namen misschien wel te weinig ruimte in ons leven. Heer, en ik bid dat u het aanraakt ook in onze harten. En ik wil je uitnodigen ook gewoon in stilte. Als jij zegt, er is een naam. Misschien zijn er meer. Ja, ik ben erin aangesproken. En ik wil die naam van Jezus. En wat dat mag uitwerken in mijn leven. Meer ruimte geven in mijn leven. Dan nodig je uit om in stilte. Dat ook gewoon nu tegen de Heer Jezus te zeggen. Heer Jezus, u weet ook of hier mensen zijn. En volgens mij dat hier mensen zijn. Die nog voor die keuze staan. Die u nog niet hebben aangenomen als verlosser. Als redder. Als heer van hun leven. Als vredevorst. Oh, en dan bid ik hier dat u op dit moment neerdaalt met uw vrede. Dat ze voordat ze die keuze maken al ervaren dat uw vrede neerdaalt. En als jij op dat punt staat om een keuze te maken, om je leven te geven aan Jezus, oh, dan nodig je namens hem uit om dat nu te doen. Om daadwerkelijk met deze kerst opnieuw geboren te worden. Nog een geboorte. En als het om jou gaat, dan nodig je uit om je hand op te steken naar Jezus. Zeg, hier ben ik. Ik geef mijn leven op dit moment aan u. Zijn er mensen? God ziet jouw hand in het middenvak. God ziet jouw hand. Dank u, Jezus. En als je weet en ervaart dat hij ook op de deur van jouw hart klopt, dan nodig jij hem open te doen. En binnen te laden als de vredevorst. Zijn er meer mensen die zeggen, ja, dat is voor mij. Ik maak die keuze nu. God ziet je hand. God ziet jouw hand. God ziet je hand ook achterin. Halleluja. Heer Jezus, ik bid, vul deze broers en zussen. Oh, met uw vrede. Reinig ze, Heer Jezus, door uw bloed. Van alle kwaad en duisternis wat hen nog aankleeft. Heer, maak hen vol van uw Heilige Geest. Heer, en kom met uw vrede. Ook over deze keus. Kom met uw vrede als vredevorst. En geef hun het inzicht, de wonderbare raad. En help ons om hen daarin te begeleiden als ze daarvoor openstaan. Heer, om die route, die reis met u en achter u aan te maken. Halleluja. Amen.